en dat hij jou in zich verslindt. Dus eerst is het eigenlijk, zou zeggen, dus nog een tamelijk rustige zin, maar dan dat verslinden, en dat is typisch Hadewig. Dus dat is echt geen wollig taalgebruik bij Hadewig. Dus nee. Dat is heel, heel sterk. Dus God, ze had ook kunnen zeggen, en mogen hij u opnemen, of iets in die... Nee, verslinden. Met die passie die daarin besloten ligt. En dat is bij Hadewig de passie van God voor de mens en van de mens voor God. Het werkt in twee richtingen. Het is een zeer gepassioneerde manier van te denken over de relatie tussen God en mens.
Leuk dat je luistert. Dit is Gesprekken, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zijn gasten in gesprek over christelijke spiritualiteit en over thema's die voorbij komen in de podcastmeditaties van Bidden Onderweg.
Rob Vaassen is jezuïet en professor theologie in Leuven en in Tilburg. Veel houdt hij zich bezig met teksten van middeleeuwse auteurs. Namen als Rusbroek komen al voorbij, Beatrijs, Hadewig. Hadewig is een van de eerste auteurs die in het Nederlands schreef. En haar werk wordt wel beschouwd als literaire meesterwerken. Maar dit is niet het enige of het eerste waarom Rob Hadewig graag leest. Het gaat hem ook over wat ze schrijft. Over wat ze schrijft over minnen. Nog zo'n term die om opheldering vraagt. Voor ons ligt het boekje Tumult, 31 brieven van Hadewig... Fascinerende titel, maar daar komen we straks ook nog wel op terug. Eerst maar eens even, wie was deze auteur? En misschien meteen eventjes, waarom zouden we in de 21ste eeuw haar brieven nog lezen?
Ja, dat zijn twee heel goede vragen. En om met de eerste te beginnen, wel, dat weten we eigenlijk niet, wie Hadewig was.
Ah, nee?
Nee, dat weten we niet. Er is van Hadewig niks, maar werkelijk niks, biografie overgeleverd. Hè. En dus dat is een heel merkwaardig, opmerkelijk gegeven, dat een van de eerste en belangrijke auteurs uit ons taalgebied een groot mysterie is. Hè. We hebben brieven van haar, een heel set van brieven. We hebben een visioenencyclus. We hebben 45... gedichten die eigenlijk liederen zijn. Ik kom daar straks nog op terug. Hè. Dus dat is echt een belangrijk oeuvre. Dat is niet zo ergens een paar losse stukjes. Hè. Dus Dat is een belangrijk oeuvre. En we weten niet wie die auteur is.
Maar kun je ook niet, als je die brieven leest enzovoorts, een beetje...
Ja, dat de heel terechte vraag. Hè. Als we nu brieven hebben, dan daar staat toch van alles in. En dat persoonlijk is wel. Het merkwaardige is dat in de bundel brieven zoals wij die hebben, normaal gezien begint een brief met beste Rick, het was fijn dat we elkaar vorige week gezien hebben, we hebben toen dat en dat besproken, maar ik moet hier nog iets aan toevoegen. En op het einde veel groeten van Rob. Hè. Wel nu, die persoonlijke dingen zijn er allemaal weggehaald.
Nou ja.
Dus het is alleen de body van de brief, als ik het zo kan zeggen, die bij elk van die brieven die bewaard zijn. Er zijn er, wat zal ik zeggen, hier of daar wordt wel eens een naam vernoemd, zoals Sarah of Margriet. Maar ja, daar zijn we natuurlijk niks mee. Hè? Dus dat is veel te weinig concreet. Hè? Wat we wel kunnen, inhoudelijk... Hè? Nog los van die feitelijke gegevens, die we dus niet hebben. Hè. Wat we wel kunnen zien is, Hadewig, ze leefde in de 13e eeuw. Dat kunnen we afleiden aan van de taal. Hè.
Oh ja, tuurlijk.
Het Nederlands van Hadewig is heel vergelijkbaar met het Nederlands van Beatrijs van Nazareth. En die kunnen we wel dateren. Die is geboren in 1200, is gestorven in 1268... Dus dat weten we precies. Oké, dan zitten we in die tijdspanne, min of meer. We zien ook wel aan de inhoud van wat ze schrijft, dat zij iemand moet geweest zijn die heel goed op de hoogte was van de Cisterciënzer literatuur. Bernardus van Clairvaux, Willem van Saint-Thierry vooral. Hè. Ze heeft een stuk vertaald.
Even voor de goede orde, dat zijn monniken.
Monniken van de 12e eeuw, ja. Cisterciënzer, monniken van de 12e eeuw. Dat is de beleving van een bepaalde vernieuwing van de religieuze beleving in West-Europa, dankzij die monniken, hè, want Bernardus is daar echt wel de grote figuur in, naar een grotere eenvoud in het monastieke leven en een grotere verinnerlijking. Wij zouden zeggen, de mystieke dimensie komt nog meer dan voordien bij die monniken aan bod. Welnu, onze Hadewig is daar duidelijk van op de hoogte en kent dat heel goed. Hè. En ik zou zeggen, exploreer dat verder. Hè.
Ja.
En dan is er een merkwaardig feit dat er wat, op het eerste gezicht daar wat los van staat, maar ik denk het niet. Hè. Zij is ook heel goed op de hoogte van de poëzie en de poëtische conventies van de troubadours en de trouvères. En dat is wereldse poëzie.
Ja.
Dat gaat over menselijke liefde. En vooral, dat is een hofcultuur. Dat is eigenlijk een elitecultuur. Hè. Dus Hadewig moet ergens gesitueerd worden. Is, wat wil dat zeggen, Hadewig van adel is, dat weten we niet. Hè. We weten dat gewoon niet. Hè.
Mm-hmm.
Maar ze moet toch wel gesitueerd worden qua contacten in adellijke kringen. Hè. En in kringen die heel vertrouwd zijn met die Cisterciënzer-beweging.
Ja, ja. Ja. En had je ook Cisterciënse vrouwenabdijen?
Ja.
Zou kunnen dat ze, dat ze daar zo
belangrijk,
waarschijnlijk ook misschien wel een belangrijke positie had. Want ja, ze schrijft brieven.
Ze schrijft brieven.
Die worden nu nog gelezen, dus ze had wel echt iets te zeggen.
Ja, ze had zeker iets te zeggen. En in sommige brieven kun je dat ook zien, dat ze eigenlijk met autoriteit schrijft.
Ja, ja.
Dat is niet, wat zal ik zeggen, een onderdanig, vriendelijk zustertje
die
vraagt of het misschien mogelijk zou zijn. Nee, Hadewig, ze met grote autoriteit zijn. En zo moet het. Hè?
Ja.
en soms schrijft ze, dat zien we aan de inhoud van de brieven, dat dus ook aan mannelijke geadresseerden schrijft. Hè? Dus het er moet een vrouw met een zeker gezag geweest zijn.
Ze schrijft in elk geval over geestelijke zaken.
Ze schrijft over geestelijke zaken, ja. Hoewel je bij de gedichten dat misschien op het eerste gezicht niet zou zeggen. Want de naam Jezus Christus of de naam God komt daar nauwelijks in voor. En toen, na verschillende eeuwen vergetelheid, de teksten van Hadewig terug naar boven kwamen in de 19e eeuw, hebben de eerste geleerden, de filologen dan, hè, dus die teksten uit interesse voor alles wat middeleeuws was, terug uitgegeven hebben, aanvankelijk dachten ze dat wereldse poëzie was.
Ja.
Want dat was een eerste bundel die naar boven kwam met alleen de gedichten daarin. En toen, nadien, is er een manuscript ontdekt waarin die gedichten en ook de brieven en ook de visioenen kwamen. Ze zeiden, wacht eens, het is eigenlijk religieus, het is religieuze poëzie.
Ja.
Ja, dus om maar te zeggen, daar wordt op schijnbaar wereldse manier gesproken over de liefde tot God. Hè. Maar veel van die gedichten zou je kunnen lezen als de liefde tussen twee mensen.
Ja, zoals jij ook ergens met Hooglied.
Dat is natuurlijk een heel belangrijke factor in heel de cultuur waar Hadewig een exponent van is. Hè. Dat is de herontdekking of de nieuwe ontdekking van het Hooglied. En dan kom ik toch bij die twee monniken,
Bernardus
en Willem van Saint-Thierry, hè, dus die samen op een nieuwe manier het Hooglied gelezen hebben. Ja, natuurlijk, de mensen, generaties voor hen, hebben het Hooglied gelezen en overwogen en commentaren opgeschreven enzovoort. Maar dan was het toch altijd het Hooglied, hè, als het beeld van de bruidegom, dat is God of Christus, en de bruid, dat is de kerk, hè, of de gelovige gemeenschap. Hè. Terwijl zij het lezen als een persoonlijke ontmoeting, hè, zoals bruid en bruidegom. Een persoonlijke ontmoeting, het gaat over God en de menselijke persoon. Hè? En dan komt er toch wel een heel andere dimensie die daar op ligt. Hè?
Ja, zo. Want ja, zo goed ken ik het Hooglied niet, maar het is haast. Het heeft ook ergens iets richting de erotisch.
Ja, zeker. Ja, en, maar het is...
Maar dat gaat dan wel ver echt voor die mannen om dat te betrekken op zichzelf.
Ja, heel zeker. En ze zijn er allebei zo enthousiast van geweest, van die ontdekking. Ze zijn niet helemaal de eerste geweest. Hè. Origenes had dat in de tweede, voilà. Hè, dus had dat ook zo gedaan, hè, maar dan is dat toch eigenlijk die manier om het Hooglied te lezen, was eigenlijk... niet de toonaangevende, maar ze zijn daar heel enthousiast over geweest. En ik kan dat eigenlijk kan ik dat wel verstaan, want als je bedenkt, er zijn in de loop van de eeuwen christelijke cultuur, tot aan de 12e eeuw, allerlei metaforen, beelden, allegorieën uitgewerkt om te spreken over de ontmoeting tussen God en mensen. En bovenop de berg, er zijn allerlei metaforen. Het belangrijkste metafoor is natuurlijk die van de contemplatie, van het schouwen. Hè, waarmee dat de oudere auteurs bedoelden, God schouwen is in de aanwezigheid van God zijn. Hè. Maar nu, dat heel die wereld van het Hooglied ontdekt wordt, komt er een veel intiemere dimensie naar voren. Want bij schouwen, je hebt wel een zekere afstand nodig. Anders zie ik het niet meer. Terwijl het in het Hooglied gaat het over omhelzen, over kussen en zo. Dus veel intiemer. Hè? En tegelijkertijd heeft heel die beeldspraak van het Hooglied heeft het fantastische voordeel dat niet oproept een fusie, een versmelten met God. Want dat is een ander mogelijk beeld, wat je ook af en toe wel eens leest. De mens is die als een druppeltje water in de oceaan van God verdwijnt.
Ja, verdwijnt ook dan, ja.
Verdwijnt. Ja, ja. Voilà. En het is gedaan
met de mens. Die druppel dan, hè?
Ja, die druppel is weg. Ja. Terwijl, ik versta zo het enthousiasme van Bernardus en van Willem, dat ze dus een set aan beelden en metaforen in het Hooglied gevonden hebben, die enerzijds een heel grote intimiteit uitdrukken tussen God en de menselijke persoon, maar geen fusie.
Nee.
He, want daar gaat het natuurlijk niet over. Nee. En dus konden zij heel goed, Willem van Saint-Thierry zegt dat ergens, zo van, ja, in onze overweging, die beelden van bruid en bruidegom, want we zoeken woorden die in menselijke taal enigszins iets uitdrukken van die heerlijkheid van de ontmoeting met God. Hè? En ik vind dat charmant gezegd, hè? Dus hij zoekt, als mens zoekt hij naar woorden in menselijke taal die dat enigszins uitdrukken. En waar komt hij op uit? Ja, op menselijke liefde.
Ja.
Het is eigenlijk, het is enigszins, het is niet, perfect is het niet. Hè? Nee, het blijft nog altijd wel een onzichtbaar mysterie, maar het benadert iets van, precies, omwille van de relationaliteit, van de wederkerigheid, van de diepe mysterie daarvan, hè? Dat ook menselijke liefde iets in de diepste kern ervan iets mysterieus is, hè? Dus dat gaat er aan vooraf eigenlijk. Hè? Ja, dus die ontdekking, als ik het zo mag zeggen, van Bernardus en Willem van Saint-Thierry. En dat heeft eigenlijk eeuwenlang effect gehad. En de eerste effecten zie je bij mensen zoals Hadewig of Beatrijs. De termen die ze dan gebruiken over de minnen. Hè?
Ja, maar, misschien is het goed, zeg jij het maar. Is het zinvol om dat die term minnen nog eventjes toe te lichten? Of kunnen we lezen iets uit de brieven lezen en dat het dan gaat?
Ja, ik ga misschien toch eerst iets zeggen over minnen.
Ja, omdat dat is een beetje een vreemd woord eigenlijk.
Het is inderdaad. Hè? Ja, het is, we hebben niet echt een perfecte vertaling daarvan in het moderne Nederlands. En dat zegt veel over ons en over de middeleeuwers. Hè? Namelijk dat wij anders denken over de liefde.
Want minnen is gewoon een woord voor liefde.
Of? In eerste instantie zou ik kunnen zeggen dat de meest voor de hand liggende vertaling is liefde.
Ja.
Maar Wij denken bij liefde, zo zeg ik dat meestal aan de studenten, en ik heb nog geen protesten gehoord, hè. Wij denken bij liefde meestal aan gevoelens en ervaringen. Terwijl de cultuur waarin Hadewig thuis hoort, dat is eigenlijk niet het eerste waar ze aan denken. Ze denken aan toebehoren, relatie. Hè? Dus dat is, en de minne is een heel bijzondere vorm van toebehoren. Van de twee geliefden, de bruid en bruidegom in het Hooglied en God en mens in de zin zoals waar zij over schrijven. Dus in die zin is het toch wel belangrijk dat we dat voor ogen houden, want bij Hadewig, en Ruusboek minder, maar Hadewig en Beatrice van Nazareth, dus in die 13e eeuwse auteurs, die doen iets merkwaardig, want die spreken over de minne als een soort ambiguë term. Het kan betekenen de liefde van de mens tot God, maar het kan ook een eigen naam voor God zijn.
Ja.
Want God is natuurlijk relatie in zichzelf. Dus de Triniteit, hè? Dus dat is het fantastische inzicht van het christendom, dat de ene God, dat die in zichzelf relatie is, hè? Vader, zoon, en een liefdesrelatie is. En dat is met andere woorden, degene die aan het oorsprong staat van alles wat er bestaat, van heel de schepping, elke seconde, hè, dat die God liefde is. Hè. Dus met andere woorden, dat wij voortkomen uit het transcendente mysterie van liefde.
En laat dat maar even op je inwerken. En dat is eigenlijk de vertaling.
Ja,
dus
ja.
Ze laten dat echt diep op zich inwerken. Dat daar komt eigenlijk al die literatuur uit voort.
En daar komt die uit voort. En dus krijg je dus met hetzelfde woord duiden ze op die absolute, eeuwige, transcendente liefde die God is. Maar ook de mens die door God bemind wordt en de mens die God bemint en de minne beleeft en in minne antwoordt. En dus datzelfde woord.
Ja.
En wij zouden dan zeggen, ja, maar ja, in het eerste geval dat schrijft, dat is minne met een hoofdletter. Hè? En in het tweede geval is minne met een kleine m.
Ja,
hè?
Ja, bijvoorbeeld. Ja.
Maar zo werkt het in middeleeuwse geschriften niet, want ze schrijven alleen maar een hoofdletter bij het begin van een nieuw hoofdstuk. Dus zelfs namen, eigen namen, worden niet met een hoofdletter geschreven. Nee. Zelfs de naam God wordt met een kleine g geschreven. Mm-hmm. Dus dat functioneerde gewoon anders toen. Hè.
Ja, ja, ja. Okay.
En dus kunnen ze eigenlijk met die dubbelzinnigheid, is dat iets heel creatiefs.
Ja, wel een beetje lastig dan ook.
Ja.
Wat bedoelen ze nu precies? Ja,
welk van de twee bedoelen ze nu juist? En in sommige gevallen is het wel duidelijk hoor, als Hadewig de minne aanspreekt. Hè? Minne, waarom doet je nu zo? Nu spreekt ze God aan. Hè? En in andere context, maar in heel wat passages, ja. Is niet zo heel duidelijk. Hè? En dat is het plezier, denk ik, dat de lezers moeten gehad hebben bij de teksten van Hadewig.
Ja. Oké, we weten nu. We weten dus nog steeds niet wie Hadewig is.
Maar we weten dat we het niet weten.
Ja, precies. Ja. Waarom we die brieven nu nog zouden lezen, daar komen we denk ik later nog wel op. Wat mij ook wel opviel, is dat ze met heel veel tederheid spreekt over God. En dan schrijft ze in brief 9, maar ik weet niet welke brief je het liefst eerst zou willen lezen, maar hoe wonderbaarlijk teder de enige liefde woont in de ander.
Ja, ja. Dat is iets wat we de vertaalster van deze brieven wel moeten toegeven. Enfin, dus dat is iets waar we haar dankbaar voor moeten zijn, dat zij dat woord teder gebruikt heeft,
mm-hmm.
omdat in het Middelnederlands staat er zoet.
Ah ja.
Ja. En bij zoet, wat denken wij? Wij denken aan snoep. Hè?
Ja, nog van niet iets aantrekkelijks.
Ja. Maar, we mogen niet uit het oog verliezen dat voor ons suiker heel goedkoop is. Dat zij hadden dat niet. Hè?
Nee.
Dus als zij iets wilden zoet maken, moest dat met honing gebeuren. Ah. Ja, en honing is eigenlijk.
Ja, dus
dat is een duur ingrediënt.
Mm-hmm.
En dus wanneer Hadwig, of Ruzboek ook, of van veel van die middeleeuwse auteurs, als ze het woord zoet gebruiken, is helemaal niet zo zoeterig als het voor ons klinkt. Hè? Okay. Dus, ja. En ik vind het een echt een mooie vondst, hè, dat ze dat vervangen heeft met teder, want dat is eigenlijk wat ermee bedoeld wordt. Hè?
Alle tederste, zeg
ik. Ja. Zal ik die brief eens... Want
het is een kort briefje.
Het is het kortste briefje dat er in de bundel staat. De negende brief. Hè? Mogen God jou laten weten, lieve kind, wie hij is en hoe hij omgaat met zijn dienaren en vooral met zijn dienaressen. En dat hij jou in zich verslindt. Waar de diepte van zijn wijsheid is, daar zal hij jou leren wat hij is en hoe wonderbaarlijk teder de ene geliefde in de andere woont. Zo door en door de ander bewoond, dat geen van hen zichzelf nog onderscheidt, maar ze genieten wederkerig van elkaar, mond in mond, hart in hart, lichaam in lichaam en ziel in ziel. En één tedere goddelijke natuur stroomt door hen allebei heen. En ze zijn allebei één, door elkaar. Ze blijven helemaal aan elkaar gelijk. Ja, zo zal het blijven. Ja, daar staat eigenlijk heel veel in. Het is een heel korte brief, maar er staat heel veel in. Hè? Dus het begint met een wens. Hè? Mogen God jou laten weten wie hij is? Hè? Dat is eigenlijk een heel theologische vraag. Mm-hmm. Wie is God? Ja, en het is natuurlijk ook een periode in de 13e eeuw waarin het antwoord daarop in theologische cirkels vaak geformuleerd werd als... Wel, het beste wat we kunnen zeggen van God is dat we niet weten wie God is. Hè? Dat hij een mysterie is die in ons verstand te boven gaat. Hè? Mm-hmm. Voilà, dan staan we daar. Hè? Ja, we weten niet wie God is. Hè? En dan haar antwoord is, misschien kan God het u wel laten weten.
Ja.
Hè? Het is niet omdat ik met mijn redeneren tot de conclusie moet komen dat ik het niet weet. Hè? Dat hij misschien het wel eens aan mij zou kunnen laten weten. Hè? En vervolgens en hoe hij omgaat met zijn dienaren en zijn dienaressen. Kennis van God is iets dat ontstaat in het omgaan met God. Het is geen speculatieve, afstandelijke wetenschap, waarbij men over God nadenkt als een object van kennis. En dan zegt, ja, eigenlijk weet ik het niet, het is een mysterie. Maar het is iets dat ontstaat in de wederzijdse ontmoeting, relatie tussen God en mens. Het is een andere vorm van kennen. En eigenlijk, ik denk dat we spontaan aanvoelen dat dat heel, heel juist is, omdat dat tussen mensen al zo is. Dus ja, als ik iemand anders wil leren kennen, ja, ik kan daar natuurlijk allerlei informatie op internet van zoeken. Ja. Maar als ik die persoon ontmoet, en als die persoon bereid is om zich te kennen te geven, ja, krijg ik natuurlijk een heel andere en veel dieper en veel rijkere vorm van kennis. Hè? En dat hij, ze vervolgt dan, en dat hij jou in zich verslindt. Dus eerst is het eigenlijk, zou zeggen, dus nog een tamelijk rustige zin, maar dan dat verslinden, en dat is typisch Hadwig. Hè? Dus dat is echt geen wollig taalgebruik bij Hadwig. Hè? Dus nee. Dat is heel, heel sterk. Hè? Dus het verslinden. God, ze had ook kunnen zeggen, en mogen hij opnemen of iets in die... Nee, verslinden. Nee, met die passie die daarin besloten ligt. En dat is bij Hadwig de passie van God voor de mens en van de mens voor God. Het werkt in twee richtingen. Het is een zeer gepassioneerde manier van te denken over de relatie tussen God en mens. Het is niet zo iets van, oh ja, we zullen elkaar eens een beetje leren kennen. Hè? Dus, nee, het is iets heel intens en heel
verslinden is dan ook natuurlijk een soort beeld dat je, zoals je ook kunt voorstellen, dat de ene geliefde de ander verslindt.
Ja. En dan waar de diepte van zijn wijsheid is, daar zal hij jou leren wat hij is. En hoe wonderbaarlijk teder de enige liefde in de ander woont. Ja, hier evolueert ze een thema, dat is een thema dat heel breed ontwikkeld is geweest in de mystieke literatuur, het inwonen. Hè? Zoals dat met de goddelijke personen is. Hè? De Christus zegt het in de verschillende uitspraken in het Johannesevangelie. Ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Hè? Ja. En dus dat het beeld van de relationaliteit niet ineens van, jij zit daar en ik ben hier. En ja, we hebben een goede band met elkaar. Nee, het is een echte, de ene leeft meer in de ander dan in zichzelf. Nee, dus, en zo is het wederzijds. Hè. En ze gaat, zegt dat dan nog verder. Zo door en door de ander bewoont. Hè, dus mijn woning is de ander. Niet het ik is mijn woning. Mijn fundament, hè, daar waar ik thuis ben. Maar het is de ander die, hè, door en door de ander bewoont. Dat geen van hen zichzelf nog onderscheidt. En dat onderscheiden is inderdaad zo van, jij daar en ik hier, hè. Nee, nee, het is zo op elkaar betrokken zijn en zo intens op elkaar betrokken zijn dat het, wat, het ikje, dat interesseert me niet meer. Het gaat om de ander. Hè? Maar ze genieten wederkerig van elkaar, mond in mond, hart in hart, lichaam in lichaam, ziel in ziel. Ja, ik denk dat we dat alleen op een christologische manier kunnen verstaan. Hè? Dus dat het... Hey, want mond in mond, ja, welke mond? Van de mens, de menselijke persoon en die van Christus. Hè? Omdat er lichaam gesproken, ja, de Vader heeft natuurlijk geen lichaam. God de Vader heeft geen lichaam, maar Christus wel. Hè? Dus. En dan, hè, in één tedere goddelijke natuur stroomt door hen allebei heen. Hè? Inwoning, dus echt, we krijgen hier dezelfde thematiek van de vergoddelijking. Hè? Dus de mens wordt helemaal de God stroomt door de mens heen. God houdt zich niet op een afstand, hè, mm-hmm. maar geeft zichzelf helemaal. Hè, dus. Ze zijn allebei één door elkaar, maar ze blijven aan elkaars gelijken. En dus, met andere woorden, je kunt alleen maar gelijk zijn als je niet identiek bent. En dus met andere woorden, er is wel degelijk een onderscheid. Hè, wat natuurlijk nodig is voor de relatie, want als één van de twee geabsorbeerd wordt door de andere... Dan is er geen relatie meer.
Nee, dan is het hetzelfde geworden. Ja.
Dat is gewoon hetzelfde geworden. Hè? En dus we vinden het heel, heel gesofisticeerd en fijnzinnig uitgedrukt. Hè? En ze blijven elkaars gelijken. Hè? Dat is zodanig dat er wel degelijk twee zijn. Hè? Maar die in elkaar... lotsgenoten is eigenlijk nog te weinig gezegd. Hè? Dus zo met elkaar verbonden zijn dat ze... dat ze niet los van elkaar zijn. Hè? Hmm. Dat is echt een korte tekst, maar daar zit heel veel reflectie in over een uiterst intense en intieme ontmoeting tussen God en mensen.
Ja. Ja. En ik denk dat het in die eerste brief is, richting het eind, want daar schrijft ze ook iets over dat geluk, over dat gelukzalige... Maar dat haar dan wordt ontnomen of zo.
Ja,
hè?
Dus
misschien is dat ook nog wel boeiend. Want het lijkt nu allemaal zo compleet, geweldig. We gaan helemaal in elkaar op. Maar daar raakt ze eigenlijk een ander thema.
En dat is eigenlijk een heel belangrijk thema. Want die eerste brief, volgens mij is dat niet toevallig dat die vooraan in de bundel staat. Hè?
Mm-hmm. Het is een langere brief.
Ik zal hem niet helemaal voorlezen, maar dat stukje waar het daar zal ik wel aanhalen. Het is een soort programmatische brief, omdat ze daar in het eerste deel van de brief heel sterk spreekt over de thematiek van de vergoddelijking. He, dus de mens die opgenomen wordt in het leven van de eeuwige minne. He, de eeuwige minne die erin bestaat, he, de een voor de ander. Zo zegt het. Het is de meest eenvoudige definitie die er is van de minne. He, dus die geldt voor de Triniteit, maar die geldt ook in menselijke minnen, dat de een voor de ander is, leeft, enzovoort. Mm-hmm. Het werkwoord wordt niet eens vernoemd, hè? De een voor de ander. Hè? En dan zegt ze, hè, ik zal dat aanhalen, en dat is een thematiek die vooral in de gedichten heel veel naar voren komt. Ach, lieve kind, al zeg ik nu allertederst, mij is dat helemaal onbekend, behalve in het verlangen van mijn hart, waar het lijden mij lief was omwille van de minne. Maar hij is vreder voor mij geweest dan ooit de duivel voor mij was. Want de duivels konden mij nooit afnemen hem te beminnen, of iemand die hij mij gaf om bij te staan. Maar hij heeft het zelf mij ontnomen. En dan gaat ze zo ver, hè? Dus het is aan haar getoond en het is haar ontnomen. Hè? En ze zegt, maar wat doet u nu toch? Hè? Die brief begint zo mooi en nu, het wordt helemaal donker, het wordt helemaal winter. Hè?
Ja.
En dat heeft ze trouwens in veel van haar gedichten met de thematiek van de winter. Hè? Dus, En toch is het heel consequent wat ze doet, want Hadewig hamert er voortdurend op, de liefde is niet alleen roze geur en maneschijn. Het is juist wanneer het moeilijk wordt, hè, wanneer er geen ervaring meer is, dan komt de kracht van de minne tevoorschijn, als die er is. En als die er niet is, ja, dan was het voor die eigenlijk ook geen echte minne.
Ah, ja.
En dus dat is die gedichten geven heel dikwijls de thematiek weer van een, zoals wat dat bij de troubadours, een minnaar die heel dapper voor de geliefde aan het leven is en alles daarvoor over heeft en alle gevechten aan kan. Wat blijft er over? Niks blijft er over. Hè? Dus het is helemaal geen zonnige, vreugdevolle beleving, geen mooie ervaringen, integendeel. En voor haar is dat, en dat is nu juist de kracht van de minne. He, dus dan is die minnaar een echte minnaar, die het aandurft om zo te beminnen dat alles van ervaringen verdwijnt.
Ja, want het betekent niet dat die minne weg is.
Natuurlijk, maar, ja, dat is het.
De ervaring
ervan is weg. Hè? En dat brengt haar... Ik vind dat heel mooi gedaan in sommige van die gedichten. Kunt je, als je goed leest, allerlei allusies zien op de lijdende Christus.
Ah.
Die ook, hè, dus op het kruis... Dus we gaan nooit zeggen, ja, toen Christus op het kruis ging, ja, toen was het toch eigenlijk wel gedaan met de trinitaire liefde. Integendeel, dat is het heel belangrijk moment. Hè? Dus, maar hij is een minnaar van de minne, van de liefde, hè, die kan beminnen wanneer hij geen ervaringen meer heeft. Hè? En zegt, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hè? Maar hij spreekt God wel aan, hè? Dus hij spreekt de Vader wel aan. Hè? Dus het is in de teksten van Hadewig is er een heel sterke kritiek op een beetje te emotioneel, te wat te gemakkelijke vorm van relatie met God. Hè? Die moet drijven op aangename piekervaringen, ja. Mooie piekervaringen. Nee, dat is het. Het is het veeleisende ervan. Hè? Dus daar denk dat Hadewig daar, wat dat betreft, eigenlijk iets heel scherp gezien heeft. Hè? Dus dat de relatie met God veeleisend is. Hè? En dus dat het niet altijd zo mooi is. Hè?
We kunnen het ook zien in het leven van Jezus.
Hè? Ja, voilà. Ja, in die zin is het heel fundamenteel geënt op het denken van het evangelie. Hè? Dus dat wat we in het evangelie zien gebeuren.
Zeker, en in de brief 15, die hoeven we nu misschien niet te lezen, maar dat begint ook, dat gaat over de pelgrimstocht.
Het is wel
mooi met die verschillende... Maar daar begint ze mee, kijken naar Jezus.
Ja, het is een heel... Christocentrische spiritualiteit van Hadewig. En het interessante is dat Jan van Ruusbroek dat helemaal overgenomen heeft. Hmm. Ja, dus Jan van Ruusbroek, dat zijn echt dezelfde aspecten, dezelfde thema's die terugkomen bij hem. Hij heeft Hadewig zonder enige twijfel gelezen. Eigenlijk heeft hij over diezelfde thematiek een heel mooie passage, wat hij dan noemt over de weegschaal van de minne, die op en neer gaat. Hè? En soms is de weegschaal van de minne op, en dan is de mens heel gelukkig, en wil God loven en danken, mm-hmm. en kan goed over God spreken, en is heel genereus in de naaste liefde, en dan gaat de weegschaal van de minne naar beneden. En dan zegt de mens, wat weet ik van God, ik ben maar een arme zondag, ik weet waar die vroegere ervaringen, het is precies allemaal weg, ik weet er niks meer van.
Ja.
En Ruusbroek zegt, en wilt je daar dan van genezen? Het beste wat je kunt doen is beschouwen dat je niet uzelf toebehoort, maar hem toebehoort. En als de weg zal openen, zoals hij het wil. En ja. Dan zijn we terug bij die christologische, die Christushouding.
Precies,
hè?
Precies.
U wil geschieden. Hè?
Maar dit is dan ook, want ik denk eigenlijk dat veel gelovigen dit soort ervaringen hebben. Hè? Dat ze de ene keer heel intens geloven, de andere keer niet.
Ja, ja, ja.
Maar dat ze dan sneller de conclusie zouden trekken. Ah ja, maar ik moet er meer aan doen om weer in dat gevoel te komen.
Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. En daarom vind ik dat advies van Ruusbroek, wat trouwens ook bij Hadwig van niet zo letterlijk, maar dat is helemaal haar gedachtegang. Hè. Dus dat vind ik dat zo gezond. Hè.
Mm-hmm.
Heel dikwijls gaan mensen dan denken, hè, ik moet er wat aan doen. Met andere woorden, het is mijn schuld.
Het is mijn schuld, tuurlijk.
Ja, ik schiet
tekort, ik doe niet genoeg.
Maar dat is het niet. Nee. De liefde is nu eenmaal samengesteld van is een complex geheel waarin er gelukkige ervaringen voorkomen en waarin er, om het in Ignatiaanse termen te zeggen, troost en troosteloosheid voorkomen.
Ja.
Ik lees die passage bij Ruusbroek dikwijls als het gaat over de geestelijke oefeningen van Ignatius. Omdat ik vind dat wat Ignatius bedoelt heel goed uitgedrukt is door Ruusbroek. Heel eenvoudig, duidelijk uitgedrukt is. En ook, dat bedoelt Ignatius ook. Hè. Dus eigenlijk gaat het niet zozeer om welke ervaring. Want dat is, of, ja, de ervaringen zijn natuurlijk wel belangrijk, maar dat is niet het uiteindelijke criterium. Hè. Het criterium is de liefde.
En ook als je die ervaringen namelijk niet hebt.
Ja, inderdaad, ja. En dat dan de mens, dat is een heel veel voorkomende, maar heel ongelukkige reactie te denken van, het ligt aan mij. Ik moet meer mijn best doen, of ik moet een andere methode volgen. Nee, dat is, zo zit de liefde nu helemaal in elkaar. Hè.
Dat heeft iets nuchter.
Ja, en zeg gewoon, hè, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo komen we dan, hè, dus door dat te zeggen, ja, dat is de houding van Jezus Christus. Hè,
ja.
De manier waarop hij in relatie staat met de Vader. Hè. Dus, en in het enige gebed dat Christus ons geleerd heeft, hè, uw wil geschieden.
Ja.
En ja, het is door en door christologisch. Hè?
Ja. Ik wil nog even naar die titel, want de titel die de vertaalster het ongetwijfeld aan
heeft.
Ik vind het wel iets fascinerend, want het is een soort stekel of zoiets. Want zeker in deze tijd als het gaat over spiritualiteit en mediteren en dat soort dingen, gaat het over kalmte en rust en innerlijke rust vinden enzovoort. Maar hier staat natuurlijk tumult, hè?
Ja, ik vind dat ook echt een heel mooie vondst. Want het woord tumult zelf staat niet echt in, want het is ook geen middel-Nederlands woord, hè, maar het gaat wel over de storm van de binnen.
Ja.
Ook Ruusbroek heeft dat ook overgenomen. Hè, dus het intrigerende daarvan is inderdaad dat daar waar de minnen naartoe voert, is niet een soort beate stilte, maar is een enorme explosie van leven. Hè. En hè, tumult, er beweegt van alles. Hè. Dus, hevig, krachtig. Hè. Dus, dat ziet je toch echt wel bij die auteurs, dat ze hebben daar iets van aangevoeld, van het geweldige, de explosie van leven die er in God is. En ja, waar de mens die omgaat met God iets van proeft. Hè.
Mm-hmm.
Ja, dus ik heb mijn proefschrift gemaakt over het verlangen bij Hadwig. Hè.
Mm-hmm.
Dat was de thematiek. Hè. Dus bij Hadwig, wat schrijft zij over het verlangen? En wij, hedendaagse lezers, zouden verwachten dat er een periode is van hevig verlangen. En dan zijn we er. Hè. En dan is alles tot rust gekomen. Hè. Maar het is niet waar. Als je die teksten leest, en gewoon Hadwig nemen zoals ze is, hè, de teksten nemen zoals ze zijn, wat blijkt? Dat het verlangen blijft duren en wordt heviger en heviger. Hoe dichter men bij God komt, hoe heviger het verlangen wordt. Hè.
Ja.
Dus tumult, inderdaad. Ja. Het zijn degenen die ver van God staan, want daar heeft het ook dikwijls over. De vreemden noemt ze die. Dat zijn die eigenlijk niet weten wat minnen is. Dus die vinden dat allemaal maar bizar. En die maken daar afkeurende opmerkingen over en zo. Maar die leven in de kalmte. Die dichterbij komen, die leven in tumult.
Ja, maar ik moet er wel denken aan Jezus die zegt, de vossen hebben holen enzovoort.
Ja,
dus Jezus hier ook. Je kunt goed zeggen dat Jezus een grote rust misschien ook uitstraalde.
Een grote
innerlijke rust had, maar...
Ja.
Het is actief, hè?
Ja, dat zeker. Ja, want het is... Het is de storm van minnen, de tumult, zoals de vertaalster dat gekozen heeft, is natuurlijk is niet negatief, is iets, is van een enorme, van krachtig leven. Hè?
Dus, ja, en het andere is ook innerlijke rust enzovoorts, het nastreven in gebed of meditatie, dat heeft ook iets saais eigenlijk. Hè? Je wil een beetje opgeschud worden.
Ja, dat is juist, En het klopt denk ik ook wel met wat het is zoals gezegd, dus waar de mens naar verlangt, ten diepste is niet iets heel saai.
Nee.
Dat stil zit. Integendeel, we verlangen naar leven. Ja. En krachtige dynamiek en groei. En dat we eigenlijk spontaan aanvoelen dat bij God in hoge mate zo moet zijn.
Hè? Toch nog even, want je zei net al, gepromoveerd op Hadewijk, dus dat is al wel eventjes geleden. En nog steeds bezig met die teksten van die mystieke auteurs.
Ja.
U bent jezuïet. Waarom ligt het voor de hand dat een jezuïet zich bezighoudt, eigenlijk zijn levenswerk ervan maakt?
Ja,
ik ga de mystieke teksten lezen.
Ja,
en
de
commentaar hier en nog even.
Ja. Het is een interessante vraag, want in 1575 heeft de toenmalige generale overste van de jezuïeten beslist dat de jezuïeten Ruusboek niet mochten lezen. Hadewijk was gewoon vergeten toen, hè? Maar ik denk dat het mutatis mutandis ook gold voor Hadewijk, niet mochten lezen, tenzij met speciale toestemming van de overste. Dus met andere woorden, het is lijkt in eerste instantie niet iets te zijn waar een thematiek waar jezuïeten zich mee zouden bezighouden.
Nee.
En toch. Want als we gaan naar het vroege begin, ik denk nu aan de eerste Nederlandse jezuïet, dus Petrus Canisius, die heeft toen hij student was, een heel mooi werk uitgegeven, dat onder de naam van de Institutione Tauleriane, dus de preken en de traktaten van Tauler, maar eigenlijk is het veel meer dan Tauler. Dus er zitten allerlei teksten in, onder andere van Eckhart, maar ook van Ruusboek en zo. Dus een soort verzamelwerk van het beste wat er was, wat er voorhanden was, aan mystieke literatuur. En dat is nu echt iets, vind ik, wat kenmerkend is voor de beginnende jezuïetorde. Dat ze daar heel veel aandacht voor hadden. Hè? En dat ze dat heel inspirerend vonden en de moeite vonden om dat te publiceren en om daar verder op te werken. Het is dus nadien, in 1575, maar dan zijn we dus al een heel eind verder in de ontwikkeling van de jezuïeten, dan is het wel veranderd. Hè? Mm-hmm. Maar in eerste instantie, dat eerste begin, hè, dus dat is wel degelijk heel sterk op wat wij nu mystiek noemen georiënteerd. Een ander voorbeeld. De Kartuigers van Keulen hebben, daar waren, trouwens, Petrus Canisius had daar veel contacten mee, die hebben op een gegeven moment een van de hoofdwerken van Hendrik Herp, dat is de generatie na Ruusbroek, die ook een heel belangrijk oeuvre aan mystieke teksten geschreven heeft, heel sterk steunend op Ruusboek, hè. En de Kartuizers hebben dat werk vertaald in het Latijn en een van die edities, een van de mooiste, is opgedragen aan Ignatius en die toen nog leefde, helemaal op het einde van zijn leven, Ignatius en de Sociëteit van Jezus als verdedigers van de contemplatie. Wij zouden zeggen van de mystiek. Hè.
Ah, ja.
Dus die eerste, zo het begin van de Jezuïetenorde is eigenlijk heel sterk, had daar echt grote affiniteiten mee. De jonge Petrus Canisius, die dat publiceert en zegt, ja, want dat is iets wat we nu nodig hebben. Hè? Dus die schatten mogen niet verloren gaan.
Ja.
Maar goed, in de loop van de jaren is dat dan wel veranderd en ligt het misschien minder voor de hand in latere eeuwen dat de Jezuïet daarmee bezig zou zijn. Anderzijds, we zouden de teksten van Hadwig waarschijnlijk niet kennen zonder het werk van Jozef van Mierlo. Ruusbroek waarschijnlijk niet in hedendaagse uitgaven hebben zonder het werk van zijn medebroeders, leden van het Ruusbroekgenootschap, die daar heel veel werken aan besteed hebben. En dus de wetenschappelijke studie van die mystieke auteurs is voor een deel gedragen door die, begin van de 20e eeuw, het team van het Ruusbroekgenootschap, die werken op wetenschappelijk niveau uitgegeven hebben, becommentarieerd hebben, bestudeerd hebben.
En waarom is dat belangrijk dat dat gebeurt? Of gebeurd is?
Ja, waarom is dat belangrijk? Omdat die auteurs, denk ik, ons... Er zijn verschillende redenen voor. Een eerste reden is een louter culturele reden. We zitten bij Hadwig aan het begin van onze Nederlandstalige literatuur. Hè? Dus religieuze literatuur. Hè? Bij Jan van Ruusbroek zitten we, dat is een van de grootmeesters van, Ruusbroek is een van de meest vertaalde na Anne Frank auteur in het Nederlandse taalgebied. Maar dat is nu cultureel gesproken. Maar er is natuurlijk nog meer. Hè. Dus zij tonen ons iets van de ontmoeting tussen God en mens. Zoals in het Spaanse taalgebied Teresa van Avila en Johannes van de Kruis dat doen. Zoals in de Latijnse literatuur er heel belangrijke auteurs zijn. Zij tonen iets wat wij misschien niet meer beseffen. En zij openen onze ogen. Ik zal voor mezelf spreken. Mm-hmm. Hun teksten openen mij de ogen voor dimensies in het omgaan met God als persoon. En dus ook als gemeenschap, hè, want dat heeft die ik eigenlijk niet direct zie in onze tijd. En dus zij helpen mij verder. Hè? Dus als ik alleen maar zou kijken naar wat er in onze tijd leeft, zou ik veel dingen nooit ontdekken die ik wel ontdek dankzij hen.
Hè? Ja. Dus, en dat geldt dan niet alleen voor u, maar dat zou je breder kunnen zien.
Het is dikwijls, in het algemeen is het wel interessant om zo de vreemde stem uit het verleden te laten klinken en daarnaar te luisteren, hè, zoals het ook interessant is om naar andere culturen te luisteren. Maar in dit geval raakt het toch echt de kern van ons geloof. Hè. Die mensen proberen echt naar de kern van het geloof daar te peilen en dat echt helemaal serieus te nemen. Dat is nuttig, denk ik, voor een gelovige vandaag. Hè.
Ja.
Het vraagt wel enige inspanning natuurlijk, hè. Enige intellectuele inspanning. Dus het is goed dat er zo'n vertaling is.
Precies,
want
dat helpt alweer. Hè?
Dat helpt, want wie de oorspronkelijke tekst van Hadwig neemt... Hè,
die staat er soms ook af bij...
Het is inderdaad, af en toe is er wel bij afgedrukt. Maar gemerkt direct, dat is geen gemakkelijk Nederlands. Hè.
Nee.
Dat is niet zo toegankelijk. Hè. Hier is voor het 13e eeuwse Nederlands is de vertaling echt wel nuttig. Hè.
We zouden eigenlijk zouden we dat aan een uitgever moeten vragen, maar misschien weet u het wel. Want om even nog te zeggen, het voorwoord daarin is geschreven door u. Daarom heeft het ook over die brieven.
Ja.
Het zegt eigenlijk wel veel dat ze dat nu uitgeeft nog. Dus blijkbaar ziet zo'n uitgeverij er ook.
In zekere zin
ook commerciële markt.
Maar het is wel waar. Hè? Dus een van mijn collega's in Antwerpen heeft dat eens gezegd, dat van alle middeleeuwse literatuur, het was middel-Nederlandse literatuur, de enige die nog echt gelezen wordt in bredere kring is de religieuze, mystieke literatuur. Die toneelstukken van de middeleeuwen, dat zijn alleen nog specialisten in middeleeuwse literatuur die lezen.
Oh ja.
Niemand voert die nog op. Hè?
Nee.
Terwijl er zijn wel degelijk leesgroepen van Hadwig. of cursussen waar...
Het komt ook terug nog in moderne kunst eigenlijk. Ook, ja, hè? Want het is niet zo lang geleden nog een film, die heette Hadewijk, van die Franse situatie.
Ja, hoewel die Hadewijk die daarin verschijnt...
Oké. Het is altijd wat anders, maar...
Het is wel wat anders.
Maar het is wel iemand die stormachtig...
Ja. En er komen veel citaten van Hadewijk worden voorgelezen, dat is inderdaad waar. Hè? Maar wat die Hadewijk doet... Is nee, okay, toch niet. Want dat is iets heel destructief eigenlijk.
Maar om even iets te zeggen.
Maar dat is zonder meer het geval dat er in verschillende uithoeken van plekken waar je het niet zou verwachten, dat er mensen die tamelijk moeilijke literatuur lezen en met veel interesse en soms met veel passie en hartstocht. Hè.
Oké, okay. Dus we kunnen nu tot slot nog even die eerste vraag beantwoorden. Waarom in de 21ste eeuw nog brieven van Hadewijk lezen?
Wel, omdat zij... in de eerste plaats gewoon omwille van het plezier. Omdat het zo'n mooie teksten zijn. Hè? Die cultureel plezier genoegen doen, hè, om die te lezen.
Omwille van de schoonheid.
Voilà. Om te bewonderen wat daar staat. En de brieven en misschien nog meer, de gedichten die zijn esthetisch nog sterker. Ik heb trouwens, dat heb ik nog niet vermeld, we weten intussen dat die gedichten eigenlijk liederen waren. Hè,
er waren melodieën bij.
Maar er is natuurlijk nog meer. Hè? Dus ik denk het dat, dat is echt mijn overtuiging, dat iemand als Hadewijk, maar niet alleen Hadewijk, maar zeker, hè, in staat is om aan onze tijd iets te zeggen over de echte reële ontmoeting tussen God als God en de mens als mens, en de diepte daarvan en wat dat kan doen in een mensenleven, hoe ingrijpend en zelfs veeleisend dat is, iets wat we bij weinige auteurs vandaag nog lezen. Dus denk het dat iemand is die, juist zoals Reusboek, onze blik kan openen voor een geweldig krachtig mysterie, dat die ontmoeting is tussen God en mensen.
Dat Hadewijk nog altijd hedendaagse kunstenaars inspireert, horen we ook in de muziek van de Nederlandse saxofonist Lotte Pen. Haar album Pelgrim opent met de compositie genaamd Orewoed. Orewoed is een oud-Nederlands woord dat Lotte vond in de gedichten van Hadewijk. Ze zegt erover dat het zoiets als heftig verlangen betekent, een hartstochtelijke liefdesbrand naar minnen. Ik herken mij in Hadewijks verlangen naar het hogere, schrijft ze. Dit verlangen grenst haast aan een soort waanzin, maar heeft ook het lijden in zich van het feit dat het hogere, minne, zich niet vaak in volle glorie laat zien. Ook andere vrouwelijke mystici fascineren haar. Zo horen we ook de antifoon O Aetere Deus van Hildegard von Bingen terug in deze compositie die we nu horen, Orewoed. Thank you.
Bidden onderweg is een gebedspodcast. Iedere dag staat er een nieuwe Bijbelmeditatie van ongeveer 12 minuten voor je klaar. Je vindt de gratis app van Bidden onderweg in je appstore of ga naar biddenonderweg.org.